Goedenavond, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin proponent M. van Genderen uit Leerdam voorgaat. Dominee Voets kan vanwege corona niet voorgaan. De schriftlezing voor deze dienst is uit Matthäus 3 en 4. De kerkdiensten van zondag 5 februari in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee G. Mulder uit Kootwijk voor te gaan. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En de derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. We bevelen alle collecten hartelijk bij u aan. De voorzang is de lofzang van Simeon, vers 2. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van het hemelstroon, straalt volk bij volk in de ogen. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk of thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. We vervolgen deze dienst door te gaan zingen van Psalm 95, de versen 5 en 6. Deze psalm zingen we over de woestijnervaring van Israël. Israël die in de woestijn 40 jaar lang op de proef werd gesteld door de Heere, maar daarin faalde. Straks zullen we horen over de Heer Jezus die ook in de woestijn is. Niet 40 jaar, maar 40 dagen. En daar laat hij zien hoe het wel moet. Hoe je op de proef gesteld wordt door God en daar doorheen komt. Vandaar dat we al in voorbereiding daarop iets van het verhaal van de Exodus zingen. Van de tijd in de woestijn van Israël, de versen 5 en 6 van Psalm 95. Doe nu blijdenis van ons geloof met de kerk van alle tijden en plaatsen met de woorden van de 12 artikelen. En dat deze blijdenis geklonken heeft in ieder van ons hart, zullen we samen zingen van Psalm 91. Die psalm die zingt over Gods bescherming. Op het feit dat we daarom ook op God mogen vertrouwen. Psalm 91, de versen 3 en 5. De schrik des nachts doet u niet vlien, maar voor de boze beven. Geen pijlen hoeft gij daags te ontzien, die hevig om u zweven. De pest met welk een snelle spoed, zij mogen in duister waren. Nog streng verderf dat smiddags woed, zal uw ziel verwaren. U ziet onder andere wordt er gesproken over de gevaren van de nacht. We mogen onder andere daaronder verstaan, de demonen. En daarvan, van die bescherming mogen we ons zeker weten, omdat hier Jezus de duivel overwonnen heeft. Daarom zullen we zingen ook na de belijdenis. Psalm 91, het derde en het vijfde vers. Maar nu, en ieder van u, spreken met mij in zijn of haar hart die aloude woorden van de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald in de hel, op de derde dag weer is opgestaan van de doden, die ook is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest, in één heilige, algemene kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zullen we het aangezicht van de Heer onze God zoeken in het gebed, om aan hen te vragen een zegen over deze dienst. Maar bovenal de verlichting met zijn geest, omdat we straks uit zijn woord gaan lezen. Zullen we het ook zullen begrijpen, met de hulp van zijn geest. Laten we bidden. Barmhartige en almachtig God en Vader in de hemel. Aan het begin van deze avonddienst komen wij tot u. om u te danken dat wij hier voor de tweede maal mogen komen, hier in uw huis. De plek waar u ons geroepen heeft om voor uw aangezicht te verschijnen. De plek waar de woorden van het eeuwige leven zijn, die straks ook uit zullen gaan. Woorden waarin wij horen van genade, van vrede, van vermaning ook soms, om ons tot u te brengen. Voor het eerst of opnieuw. Om met u te leven. Op u te vertrouwen. Op u te bouwen. Heer, wil geven dat deze dienst daar ook aan bij mag dragen. Dat wij straks ook opgebouwd zullen mogen worden in het allerheiligste geloof. Door het woord wat uitgaat. Voedsel voor de geest. En Heere, dan bidden wij u om uw Heilige Geest. Want zonder uw geest gaat het niet. Want wij hebben kracht van boven nodig. Om die woorden niet alleen te begrijpen, maar ze ook een plek te laten krijgen in ons hart. Ze daar ook tot bloei te laten komen. Want Heere, het geloof is niet alleen iets van het verstand, maar in het geloof gaat het ook om de liefde tot u. Ja, wel een liefde die gefundeerd is in de kennis, maar toch. En natuurlijk om het leven wat eruit voortkomt, uit liefde voor u. Want als we in u verheugen, dan leven we toch dicht bij u. En Heere, wil dan geven in deze preek. Voedsel voor hoofd, hart en hand. Zodat we ook sterk mogen worden op de weg. En Heere, dan bidden wij u ook voor alle die een taak hebben in deze dienst. Wilt u hen goed en nabij zijn. Dat bidden wij u. In de naam van hem die u altijd hoort. Uit genade alleen. Amen. We zullen nu gaan lezen uit het Evangelie van Matteüs. Het gedeelte wat centraal zal staan straks in de prediking is de geschiedenis van de verzoeking in de woestijn. Het zijn de eerste 11 versen van hoofdstuk 4. Maar de schriftlezing nu begint iets eerder om ook wel iets van de context mee te krijgen. Van de doop van de Heer Jezus die in hoofdstuk 3 beschreven wordt. Omdat die verzoeking in de woestijn daar direct naadloos op aansluit en op voortbeduurt. We lezen dan vanaf hoofdstuk 3 vanaf vers 13. En we lezen dan zo direct door in hoofdstuk 4 tot en met vers 11. Toen kwam Jezus van Galilea naar Jordaan naar Johannes om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden. En u komt naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren. Want op deze wijze past het ons om alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie, de hemelen werden voor hem geopend en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich neerkomen. En zie, een stem uit de hemel zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En dat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen brood worden. Maar hij antwoordde en hij zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God voortkomt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven. En dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet aan verzoeken. En opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met al hun heerlijkheid. En zei tegen hem, dit alles wat ik u geven, zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. En toen zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan. Want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Alzo luidt het woord van de Heere onze God. Zalig is een ieder die het woord van God bewaart in zijn hart, het overdenkt en gelooft. Amen. Voorbereiding op de preek gaan we nu opnieuw zo'n lied zingen die ons wat voorzingt over de geschiedenis van Israël en de woestijn. De geschiedenis waar ook door Matthäus op verschillende manieren naar verwezen wordt in dit gedeelte. We zingen Psalm 78, de versen 9 en 21. Maar schoon zij dus Gods goedheid ondervonden, nog pleegden ze in het vervolg de snoodste zonde. In het woest gewest uit vetter land getogen, vergramden zij des allerhoogste ogen. Verzochten God en eisten ten bewijs van zijne macht naar hunne luste spijs. Ook zij hadden honger, maar zij gingen mopperen. De Heer Jezus wachtte gelovig op de Heer. Zo bereiden we ons vast wat voor op de parallel. Door te zien hoe Jezus die verzoeking wel te boven komt. En we zingen in voorbereiding op de preek niet alleen van deze psalm, maar er wordt ook gecollecteerd. De genoemde doelen worden bij u van harte aanbevolen. Gemeente van de Heer Jezus Christus. En zie, een stem uit de hemel zei: dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Dit zijn de woorden waarmee de bediening van de Heer Jezus begonnen is. In het publiek, in het openbaar, heeft God de Vader hem aangewezen. Het was voor alle Israëlieten te horen die daar bij de Jordaan stonden. Hij is het. Hij is de Messias. En hij begint nu aan zijn taak. De woorden die hier klinken, uitgesproken door God de Vader: hij is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn vreugde vind, mijn welbehagen. En dat God zelf niet alleen spreekt over hem, maar ook de geest op hem legt, zodat hij in alles is toegerust, volkomen toegerust, om zijn taak als Messias te vervullen. Want de Israëlieten die hun Oude Testament kennen, die weten dat die woorden klinken, zichtbaar gemaakt worden uit Jesaja 42. U weet wel, dat eerste lied over de knecht. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkoorde in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Zie mijn knecht. Hij die ik aangesteld heb als knecht, hij, de eeuwige Zoon van God, die het geen roof geacht heeft om aan de mensen gelijk te worden, een slaaf te worden. Hij is mijn geliefde. Hem geef ik voor een zondige wereld. En mijn geest leg ik op hem. Hij zal slagen. En zo begint deze knecht nu zijn bediening. Maar voor de Heer Jezus begint met preken, met wonderen doen, en gaat toeleven naar die week waarin hij zal lijden en sterven en weer opstaan, nog eerst een periode van voorbereiding. Als hij bekendgemaakt is als de Messias, als de knecht, gaat hij eerst een periode de stilte opzoeken. 40 dagen lang vasten, bidden, overdenken van Gods woord. Om daarna te beginnen. Maar voor hij begint, wordt hij nog op de proef gesteld, verzocht. En daar lezen we over in vers 1. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Bijzondere zin. Want dat de Heer Jezus in de woestijn is, dat heeft twee oorzaken. Aan de ene kant is de geest die op hem gelegd is bij de doop degene die hem daarheen stuurt, geleid, daar brengt. Maar aan de andere kant is het de duivel die hem daar wil ontmoeten. En dat woordje wat daar staat, verzoeken, dat heeft Matthäus heel bewust uitgekozen. In het Grieks kan het zowel vertaald worden als op de proef stellen, oftewel wat God doet, God die het daarheen stuurt, als wel verzoeken. Hetgeen de duivel doet, want God verzoekt niet. Hij stelt wel op de proef, zoals Jacobus zegt, maar verzoeken doet hij niet, dat doet de duivel. Hij probeert ons ten val te brengen, zoals hij vanaf het hele begin al deed bij Adam en Eva. Met listen, met leugen, met bedrog. Inspelen op onze verlangens, onze zwaktes, om ons daarmee verder van God te laten komen. Om ons te val te brengen. Om de zonde te laten doen. Want daar verheugt hij zich in. En dan staat er dat Jezus in vers 2 40 dagen en 40 nachten had gevast. Deze woorden verwijst Matthäus waarschijnlijk naar de geschiedenissen van het Oude Testament, waarin verschillende personen ook 40 dagen en 40 nachten gevast hebben. Bijvoorbeeld Mozes op de berg Horeb, Elia in de woestijn als hij op weg is naar de Horeb, naar de geschiedenis op de Karmel. En natuurlijk die 40 jaar van Israël in de woestijn. De Jezus zo is dus ook in de woestijn. Ja, zonder eten. Ook logisch, de woestijn is niet zomaar een plek waar je makkelijk aan eten komt. Dat weet wel in de geschiedenis van Israël. Hè? Als de woestijn zijn, dan moet God zelf zorgen voor eten, voor voedsel. Dan zijn ze van hem afhankelijk. Dan staat er inderdaad dat hij na 40 dagen vaste honger krijgt. Want Jezus is werkelijk mens geworden. Dat betekent dat de pijn van de honger, vermoeidheid, werkelijke vaart. En precies op dat moment, als die 40 dagen voorbij zijn, we zouden zeggen, het is over. Wanneer dan juist op het laatste moment komt de Satan. Vers 4, of 3, sorry. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen brood worden. De duivel komt naar voren om hem te verzoeken. We zullen straks die drie verzoekingen samen doorlopen. Maar interessant, hij wordt al direct voorgesteld als de verzoeker. En heel bewust gebruikt Matthäus elke keer een ander woord om iets over die Satan te vertellen, zijn verschillende kanten te belichten. In vers 1 wordt hij nog of de duivel genoemd. Dat is de tegenstander. Hij die God en de mensen tegenstaat. De verzoeker, nou ja, dat is wat hij doet. Daarmee wordt hij helemaal geïdentificeerd. Het verzoeken van mensen, ten val proberen te brengen. En tenslotte in vers 10 wordt hij de Satan genoemd. Dat is de aanklager. Hij die ons aanklaagt in ons hart. Die ons aanklaagt, tenminste in het Oude Testament, bij God. Denk maar aan het boek Job. Hij heeft de rol van de aanklager. Heere, Job gelooft alleen maar omdat het hem goed gaat. Maar als u alles afneemt, nou, dan blijft er niks over. Ja, die rol. Drie kanten van de Satan. Zo stelt Matthäus hem ons voor. En dan moeten we bedenken dat die duivel niet zomaar iemand is. Hij is de overste van alle demonen, alle gevallen engelen. Hij is dus zelf ook een engel. En als we iets in de Bijbel lezen over de engelen, dan weten we in ieder geval dat ze veel machtiger zijn dan ons. En zo komt de duivel ook in heel de Bijbel voor. Als machtig iemand. Maar ook als iemand die veel weet van het woord van God. Hij is in de hemel zelf geweest, net als alle andere engelen. Hij kent het woord binnenste buiten. En met die kennis gaan we nu die drie verzoekingen langs. Als eerste dus in vers 3. Dan stelt hij aan de Heer Jezus voor, als u Gods zoon bent, als u nou echt zo machtig bent, laat het zien. En natuurlijk, de duivel wist dat, dat lees ook een andere plek in de Bijbel. Hè? Als het over demonen gaat, dat ze precies weten wie de Heer Jezus is. Maar nu is het meer een beroep op de almacht van de zoon. En u bent toch machtig? Ja, wat is dan het probleem? U heeft toch honger? Ja, u heeft echt honger, dat zie ik aan u. U heeft al 40 dagen niet gegeten. Wat is nou het probleem? Als u een enkel machtswoord spreekt, die stenen, die zullen brood worden en u kunt eten en het probleem is opgelost. U heeft geen honger meer. Want dat de Heer Jezus die macht heeft, blijkt wel als hij later met een paar visjes en een paar broden, een simpel woord van dankzegging, een grote menigte voedt. Het probleem is niet, hij kan het niet. Hij kan het wel. Maar wat is het probleem dan? Waarom is dit verzoek, dit advies, zouden we misschien bijna wel zeggen, van de duivel, een verleiding? Nou, omdat de duivel hier, de Heer Jezus, probeert te verleiden om de macht die hij heeft in te zetten voor zichzelf. En laat dit nu net niet de opdracht zijn geweest waarmee de Heer Jezus de wereld is ingestuurd. Een paar hoofdstukken later in Matthäus geeft de Heer Jezus zelf een samenvatting van die opdracht. Hij zegt dan, ik ben gekomen om te dienen, niet om gediend te worden. En om mijn ziel te geven als een losprijs voor velen. Ik ben gekomen als de knecht van God. Hij die moet lijden en sterven. De weg van de vernedering gaan. En bij die weg past niet dat ik over iedereen de baas ga spelen. Dat ik mijn macht inzet. Want dan zou de opdracht mislukken. En daarom gaat de Heer Jezus niet in op die verzoeking van de duivel. Ook al heeft hij nog zo'n honger. Hij antwoordt hem met woorden van de Bijbel. Opnieuw ook. De Heer Jezus doet dat 3 keer. Een verwijzing naar de Exodus-geschiedenis, naar die tijd in de woestijn. De Heer Jezus verwijst 3 keer naar het gedeelte Deuteronomium 6 tot 8. Waar Mozes de toespraak houdt. Waarin hij allerlei lessen trekt uit de tijd in de woestijn. Hij zegt dan ook, ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heer uw God die 40 jaar de woestijn geleid heeft, opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was. Of u in zijn geboden in acht zou nemen of niet. De kerktekst uit dat gedeelte en daaruit allerlei lessen. Bijvoorbeeld deze uit Deuteronomium 8. De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God voortkomt. De Israëlieten werden inderdaad op de proef gesteld. Ze hadden honger. In de woestijn. Maar ook, ja, elke dag hetzelfde eten, daar liepen ze ook over te mopperen. Maar Mozes zegt dan tegen het volk, wat mooi, God heeft u gevoed. Goed dat u daar zich over verwondert. Het belangrijkste wat de Heer gedaan heeft in de woestijn, is niet dat hij u gevoed heeft, ook belangrijk, maar dat hij zijn woord gegeven heeft. Dat is voedsel voor de geest. Dezelfde les die de Heer Jezus ook later zal geven in de bergreden. Als hij zegt, zie op de lelies, zie op de vogels in de lucht. Ze maken zich niet druk om wat ze eten zullen, om wat voor kleding ze zullen dragen. Doet u dat dan ook niet? God zorgt voor u. Zoek het in zijn woord. En dat zegt de Heer Jezus dan. Niet als hij een halve dag niet gegeten heeft. Als even trek hebben. Nog geen tijd op het werk om te lunchen. Het was druk. Ja, 's avonds zijn we uitgehongerd. Nee, dat niet. Op dat moment zelfs. Als hij helemaal uitgeput is van de honger. Geen energie meer in zijn lijf zit. Zegt hij. Ook dan nog. Het woord van God is het belangrijkste. En daarmee laat hij zien dat de duivel geen vat op hem heeft en krijgt. De duivel houdt vol. Probeert het nog een keer. En voor deze verzoeking neemt hij Jezus mee Weg uit de woestijn naar Jeruzalem, naar de tempel, naar het tempelplein. Matthäus vertelt ons dat ze naar een hoge plek gaan. Het kan een tempeldak zijn of een muur aan de zuidkant van de tempel. Of hier van de kant van de tempel waar de Kidronvallei is. Het tweede is waarschijnlijk het meest waarschijnlijke. En daar, bij de afgrond voor de ogen, zegt de duivel: als u Gods zoon bent, werp u zelf dan naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven. En dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. De tweede verzoeking. Vraag de duivel, de Heer Jezus, om naar beneden te springen. De afgrond in te gaan. Om God op de proef te stellen. Om te kijken hoe groot de liefde van de Vader is voor de Zoon. Hoe ver hij zal gaan in het beschermen van zijn lieve kind. En de duivel, het citeert daar ook nog een stukje uit de Bijbel bij. Psalm 91, we hebben er ook van gezongen. Hij denkt als de Heer Jezus over de Bijbel begint, ja, ik weet er ook wat van. Hij lepelt dat zo op. Heel bijzonder vers ook. Want de woorden die hij hier citeert, heel mooi de opdracht samenvatten waar die God aan alle engelen gegeven heeft bij het begin van de schepping. We lezen het ook over Hebreeën. De engelen zijn gedienstige geesten die God bedoeld heeft om de gelovigen te dienen. Precies waar de Satan zelf geen zin in had. Daar bedankt hij voor. Ja, u heeft mij wel gemaakt, maar ik ga toch niet met al de macht die ik heb en alle kracht die ik heb gelovigen dienen. Mensen van die zwakkelingen. Kijk wel uit. En die tekst. Waarin staat dat de Heere zijn engelen bevel zal geven om de gelovigen te beschermen, citeert de duivel nu. De wereld op zijn kop. Maar ook een bekende tactiek. Want de duivel weet veel van het woord van God. Daarom is hij ook gevaarlijk. We zien dat al direct aan het begin van de Bijbel. Ook in de hof. Als hij met Eva spreekt in de gedaante van een slang, haalt hij woorden van God aan. Daar verdraait hij ze echter. U mag niet eten van alle bomen van de hof. In plaats van, u mag eten van niet van die ene boom. Daar verdraait hij de woorden. Hij weet, daar kom ik natuurlijk niet bij weg, bij de Heer Jezus, het woord van God zelf. Hij weet nog veel meer van de Bijbel dan ik. Het is een exact citaat, alleen nu de verkeerde toepassing. De Heer zal u wel beschermen, de Heer zal u bewaren. De engelen zal hij bevel geven dat ze u op de handen zullen dragen. Spring maar. Laat maar aan alle mensen zien hier op het tempelplein. Dat u zo machtig bent, dat u de Zoon van God bent. Maar de Heer Jezus, die gaat daar niet op in. Opnieuw niet. Want hij hoeft God helemaal niet op de proef te stellen zoals het volk van God deed in de woestijn. Bij Meriba, bij Massa, zoals we ook gezongen hebben. Want hij weet zich verzekerd van de liefde van God. Daar hoeft hij niet van voor de tempel van te springen. Want van eeuwigheid af heeft de Vader hem lief. Dat heeft de Heer al voldoende bewezen. Daarvoor hoeft hij niet de liefde van de Vader op de proef te stellen. En daarom zegt hij opnieuw, met woorden van de schrift, nee Satan. Want er staat geschreven, zult de Heere uw God niet verzoeken. Het mag niet. Mozes heeft het volk het voorgehouden. U mag God niet op de proef stellen. Hij mag dat wel doen, maar wij niet. Je moet de wet van God volkomen houden, dus ook dit gebod. Maar ik heb het ook niet nodig. Want ik weet wat de Heere van mij denkt. Per slot van rekening, 40 dagen geleden heeft hij het nog gezegd. Jij bent mijn geliefde zoon in wie mijn vreugde is. Opnieuw mislukt. De duivel denkt 3 keer scheepsrecht, ik ga het nog een keer proberen. En dan neemt hij voor de 3e en laatste verzoeking de Heer Jezus mee naar een hoge berg. En het is een wat bijzondere berg, want vanaf die berg kun je alle koninkrijken van de aarde zien. Als we naar het westen kijken vanuit Israël, dat machtige Romeinse Rijk, helemaal verspreid over Europa, Noord-Afrika, een stukje Azië. Naar het oosten vanaf Israël, ja, die machtige Parthen met hun rijk. En daaromheen allerlei stammetjes en kleine koninkrijken. En de duivel zegt, dit alles zal ik u geven, vers 9. Als u knielt en mij aanbidt. Om die woorden beter te begrijpen, zal ik u alles geven. Moeten we denken aan de laatste woorden van de Heer Jezus in dit evangelie. Ene laatste dan. Want wat zegt hij daar op de laatste bladzijde van dit evangelie? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De macht die hij van de Vader gekregen heeft, die hij verdiend heeft aan het kruis. Teruggewonnen heeft, zouden we bijna zeggen. Doordat hij door de kruisdood mensen bevrijdt uit de macht van de Satan. En de duivel zegt eigenlijk, Heer Jezus, ik zal u dat geven. Maar, dan hoeft u niet die weg te gaan, die moeilijke weg van lijden, van diepe nood, van diepe ellende, van Godverlatenheid, van afwijzing, van vernedering. Maar er is maar 1 heel simpel iets te doen. Op de knieën te gaan voor mij. Mij aanbidden. En zo zien we, de duivel probeert een wicht te drijven tussen Jezus en de Vader, Jezus en zijn roeping, maar het lukt hem niet. De Heer Jezus gaat uit liefde voor ons allen die weg van lijden, van pijn en verdriet. In gehoorzaamheid aan de Vader. Hij weet hoe belangrijk het is dat hij deze weg gaat. Want hij wil ons niet loslaten. Hij wil onze genade aannemen en daarom zegt hij opnieuw, nee. Want er staat geschreven, de Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Opnieuw een gebod van Mozes, gekregen van God zelf. De aanbidding is alleen voor de Heere God zelf, voor de Vader. Die wil ik hem ook geven, die heb ik hem ook altijd gegeven. Ik prijs hem om wie hij is en wil zijn voor mij. En hij doet hetzelfde bij mij, maar goed. Ik ga niet u dienen, Satan. U bent slechts een engel. De Heer Jezus weigert. En daarmee kiest hij. Niet voor de makkelijke weg, maar voor de moeilijke weg. En als Jezus zo de Satan heeft weerstaan. En ook overwonnen. Dan klinkt het machtswoord. Ga weg van mij, Satan. Dan spreekt hij. De stem van de eeuwige Zoon van God, de Almachtige. En de duivel wijkt. Hij kan niets anders doen dan zich gewonnen geven aan hem. En luisteren naar zijn stem. Want in de Bijbel is het niet zo dat God en de duivel tegenover elkaar staan. Nee, de duivel is inderdaad machtig. Maar niet zo machtig als God. Hij moet dan alle tijden nog gehoorzaam zijn aan de wil van God. En zo heeft de Heer Jezus de verzoekingen van de duivel weerstaan. Met een belangrijk wapen in de hand. Het zwaard van het woord van God. Als eerste toepassing dan ook. Zien we in dit gedeelte hoe belangrijk het is om ons Bijbeltje te kennen. Want als we niet vast zijn in het woord van God, dan pakt de Satan ons. Net zoals hij dat deed bij Eva. Die had niet genoeg kennis om te zeggen nee, zo staat het er niet precies. De Heer laat zien. In de geestelijke strijd, als de duivel ook bij ons komt, val terug op het woord. En het tweede, dat is het belangrijkste. En dat vloeit voort uit de overwinning die de Heer Jezus hier behaalt op de Satan. De eerste in een reeks van overwinningen. Want de Heer Jezus laat niet alleen hier zien dat hij machtiger is dan de Satan. Dat als hij strijd levert met de Satan, dat de Satan niets anders kan doen dan sidderen en beven, zoals ergens in het Nieuw Testament staat. Hij laat het zien bij elke genezing. En mensen die bezeten zijn door demonen, hij drijft ze uit met een enkel machtswoord. Hij laat het zien dat hij de duivel overwint en overwonnen heeft. Als hij tenslotte de weg gaat naar Golgotha, de Via Dolorosa, om daar te sterven. De macht van de dood en van de zonde te breken. En daarmee ook de macht van de Satan. Om in de opstanding weer ten leven te komen. En te gaan naar de hemel. Om daarmee ook nog een belangrijke overwinning te behalen. Want dan brengt hij zijn overwinning thuis in de hemel. En wat lezen we dan in het boek Openbaringen? Dat prachtige vers. Over de gevolgen van de hemelvaart. Voor de positie van de Satan die hij had in het Oude Testament. Denk maar aan het boek Job, de positie van de aanklager. En dan staat er in de Bijbel. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, de duivel, de Satan. Die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen. Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God. En de macht van Christus. Voor de duivel geen plaats meer in de hemel. Hij wordt op de aarde neergeworpen waar hij is als een briesende leeuw. Want hij kan geen beschuldiging meer uitbrengen. Want zoals Paulus zegt, wie kan beschuldiging uitbrengen tegen de uitverkorenen van God? En tenslotte zal de Heer Jezus zijn overwinning volkomen maken. Als hij terugkomt op de wolken van de hemel. En hij de duivel met al zijn engelen, allen die ons tegenstaan, die strijd met ons voeren in de geestelijke strijd, zal werpen in de poel van vuur en zwavel. En dan zal er inderdaad een dag aanbreken waar geen lijden meer zal zijn. Geen dood, geen tranen, geen ziekte. En zo mogen wij als tweede bouwen op de Heer Jezus. Op zijn naam, om te overwinnen die hij behaald heeft. Mogen we niet alleen terugvallen op het woord. Als de duivel tot ons komt, ons verzoekt. maar bovenal op zijn machtige naam. En mogen we in zijn naam zeggen, ga weg van mij, Satan, want Christus heeft u overwonnen. Hij is machtig. Ook al ben ik zwak, dan wordt in mijn zwakheid zijn kracht volbracht. Zullen wij dan leven bij de overwinning van Christus, hem aanhangen, op hem betrouwen en zo leven met de kennis dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordig, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heere. Amen. In antwoord op de preek zullen we nu zingen van de berijming van het Onze Vader, het Gebed des Heren, versen 7 en 8. Leid ons in geen verzoeking ooit, verberg uw aangezicht nooit. Gij weet het, onze kracht is klein, de drift te veel en het hart onrein. Maar dan horen we ook in vers 8 over de kracht en de macht van God. Verlos ons uit de boze macht, bescherm hem, sterk ons door uw kracht. De versen 7 en 8 van het Gebed des Heren. zullen de Heer danken voor alles wat we uit zijn hand mochten ontvangen in deze dienst. Laat ons bidden. Heere God, Vader in de hemel, aan het eind van deze dienst komen wij tot u om u te danken. Te danken voor uw woord. Dat we vandaag mochten horen over de Heer Jezus, die de strijd is aangegaan met de Satan. En deze strijd te boven is gekomen. Hij heeft overwonnen. Want ja, we hebben gezien, de Satan probeerde een weg te drijven tussen u en uw Vader, tussen u en uw roeping. Maar u heeft vastgehouden aan de opdracht waarmee u de wereld ingezonden bent. Aan het woord wat ook van u spreekt over de weg die u zou gaan. En heren, we danken u dat u die weg ook gewillig gegaan zijt. Uit liefde. Voor zondaren. Heren, dan bidden we u ook of wij ook die kracht mogen kennen. De kracht van uw overwinning op de Satan, op de zonde en de dood. Dat we daarin mogen rusten. Voor tijd en eeuwigheid. Dat u ons dat alle geeft, voor het eerst of opnieuw. Dat wij ons veilig mogen weten in u. In alle stormen die over ons leven kunnen gaan. Als de Satan ook in ons leven komt om twijfel te zaaien. Heer, wil dan geven. Dat we met de hand op de Bijbel mogen zeggen. In zijn naam zijn we meer dan overwinnaars. Ga weg van mij, Satan. Dat we zo mogen vertrouwen op uw woord en op uw Zoon die het woord ook is. En Heer, dan bidden we ook voor deze gemeente. Wilt u haar vasthouden? Uw liefde en uw genade. Wilt u alles geven wat ze nodig heeft. Wilt u uw zegen niet onthouden aan al het werk wat gebeurt in de gemeente. Als het nu gaat om het werk wat gebeurt op de kringen. Het jeugdwerk. Hier op de zondag tijdens de wekelijkse eredienst als het woord mag uitgaan. Wilt u ook uw zegen geven aan de predikant verbonden aan deze gemeente. Geef hem alles wat hij nodig heeft om de gemeente te leiden en te wijden in de grazige weide van uw woord. Heer, dan wil u ook vragen of u bij allen wilt zijn in deze gemeente die kampen met ziekte, lichamelijk, psychisch, met rouw. Heer, wees u hen nabij. Wil u ook voor deze wereld, wil u voor vrede in Oekraïne, ook voor vrede in Israël, als de spanningen daar weer oplaaien. Aanslagen, heren. Geef vrede aan uw volk, maar bovenal, dat zij de vrede mogen kennen die er is in Christus Jezus. En ook in hun Messias, in de Zoon van David. Dat ze zijn shalom mogen kennen. En heren, bid u ook voor ons land en volk. Wilt u ook hier alles geven wat we nodig hebben. Wilt u uw zegen niet onthouden aan onze koning. Aan onze regering. Wilt u ook zo zijn met een ieder van ons. Op de plek waar u ons geroepen hebt. Wilt u ons daar laten zijn. Tot een lichtend licht en een zoutend zout. Zegen ons en stel ons zo ook tot een zegen voor alle om ons heen, voor alle die op ons pad brengt. Wilt u ook zijn bij de jonge mensen van de gemeente, de gezinnen, wilt u hen ook nabij zijn? Wilt u ze vasthouden, overeenkomstig de verbondsbelofte die geklonken heeft bij de doop? En zo, heren, bidden wij u, In de naam van de Heer Jezus alleen. Uit genade. Amen. Ons slotlied is dat machtige lied van Luther. En met hem zingen we mee in het lied. Een vaste burcht is onze God over de overwinning op de Satan. Je zult ook lezen dat prachtige vers. Een vaste burcht is onze God. Een toevlucht voor de zijne. En horen we ook. De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan. Hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog. Maar hij zal als het kaf verdwijnen. Als zijn naam klinkt, de naam van de Heer Jezus. We zullen zingen. Een vaste burcht is onze God. Zullen tenslotte nog bidden om Gods onmisbare zegen voor de week die voor ons ligt. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, aan u zij alle eer. Amen.